In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 147ste psalm, versen 4 en 6. Zing beurtelings en dan de Heere, zingt psalmen onze God der Heere, die God die voor het oog der volken de hemelen dekt met dikke wolken, die de aarde kroont met gunst en zegen en haar besproeit met vruchtbare regen, die het gras door mild en frisse droppen doet groeien op de heuveltoppen. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Wie hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heer der Heren, wil u een God, o Sion, eren. 4 en 6 uit 147. U lezen wat we vinden in Deuteronomium 11, versen 8 tot en met 21. We noemen u Deuteronomium 11, van vers 8 tot en met 21. houdt dan alle geboden die ik u heden gebiede, opdat gij gesterkt wordt en inkomt en erft het land waarin gij overtrekt om dat te erven. En opdat gij de dagen verlengt in het land dat de Heere uw vader gezworen heeft aan hen en aan hun zaad te geven. Een land vloeiende van melk en honing. Want het land waar gij naartoe gaat om dat te erven is niet als Egypte land van waar gij uitgegaan zijt, het welk gij bezaaidet met uw zaad en bewaterdet met uw gang als een kruidhof. Maar het land waarin gij overtrekt om dat te erven is een land van bergen en van dalen. Het drinkt water bij de regen des hemels. Een land dat de Heere uw God bezorgt. De ogen des Heeren uw Gods zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars. En het zal geschieden zo gij naastiglijk zult horen naar mijn geboden, die ik u heden gebiede, om de Heere uw God lief te hebben en hem te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel, zo zal ik de regen uw lands geven te zijner tijd, vroege regen en spade regen, opdat gij uw koren en uw most en uw olie inzamelt. En ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten, en gij zult eten en verzadigd worden. Wacht u zelf, dat uw ieder hart niet verleid worden, dat gij afwijkt en andere goden dient en u voor die buigt, dat de toren des Heeren tegen uw lieden ontsteken en hij de hemel toesluiten, dat er geen regen zij en het aardrijk zijn gewas niet geven en gij haastelijk omkomt van het goede land dat u de Heere geeft. Leg dan deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel, en bind ze tot een teken op uw hand, en dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen, en leert die uw kinderen, sprekende daarvan als gij in uw huis zit, en als gij op de weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat, en schrijft ze op de posten van uw huis en aan uw poorten, opdat uw dagen en de dagen uw kinderen in het land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft hun te geven, vermenigvuldigen, gelijk de dagen des hemels op de aarde. Natie, geliefden. Eenmaal klonk de vraag van de discipelen aan de Heere Jezus: Heere, leer ons bidden. En wat waren die discipelen toen op hun plaats? Zij gevoelden iets van de noodzakelijkheid van het gebed, maar waren er tevens diep van doordrongen dat ze niet konden bidden. Niet te kunnen en toch te moeten. Dat bracht hem tot de Heere Jezus met de ootmoedige vraag: Heere, leer Gij ons bidden. Zie, geliefden, aan die toestand moeten ook wij allen kennis krijgen. Eenmaal voor het eerst en telkens weer bij vernieuwing. Wij moeten bidden, als bedelaars aankloppen aan de deur der genade. Maar ach, dat willen wij nu van nature niet. Waarom niet? Wel, wij willen niet arm zijn. Wij willen niet weten, van nature willen we niet weten, voor God niet, voor de mensen niet en voor onszelf niet, dat wij bankroet zijn. Wij houden van nature vol: ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen dings gebrek. Maar de Heere heeft gezegd: ach, Gij weet niet dat Gij zijt arm, jammerlijk, ellendig, naakt en blind. Maar weet, als God van den hemel nu door zijn woord en zijn geest ons te sterk wordt en ons hart lust geeft om te bidden, om te naderen tot de troon der genade, dan gaan we ervaren niet te kunnen bidden gelijk het betaamt. Dan leren wij te bidden om te bidden. Te bidden een gebed om de genade des gebeds. Heere, leer ons bidden. Want het rechte bidden is zijn eigen armoede, zijn diepe afhankelijkheid voor God te beleven. En nu is het God in den hemel nooit aangenamer dan een mensenkind in het stof te zien gewogen en dat hem smeekt: Heere, leer me toch bidden. Want ik, arme ziel, ik weet niet hoe ik bidden moet. En als het dan de Heere behaagt door de genade des geestes zulk een ziel te leren bidden, dat is dus met al zijn noden en behoeften naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid bij God te komen, dan is dat gebed een vrucht uit de grote voorbidder, de Heere Jezus Christus, die gezegende hoge priester in de hemel. Denk eens aan dat kostelijke woord wat de apostel eens schreef in zijn brief aan de Romeinen: die altijd leeft om voor ons te bidden. die ook voor ons bidt. En omdat in den hemel nu deze gezegende hoge priester, de Heer Jezus, biddend werkzaam is. En waarvoor bidt de Heer Jezus dan in de hemel? Wel, waar de Heer Jezus voor bidt, hij draagt op zijn biddende borghanden zijn kerk voor het aangezicht Gods, zijn vaders. En dan draagt hij ze met al hun noden. En, hoe heeft hij het zelf gezegd, de Heer Jezus, uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen van nodig hebt. Als dus die biddende Heer Jezus zijn kerk met alle noden draagt voor zijn Vader, dan is zijn bidden tegelijkertijd eisen. Eisen op zijn volmaakt borgwerk, de verhoring des Vaders op zijn gebed. Is het dan niet een gelukkig mens die door genade weten mag in die biddende borghanden te liggen? Weet u dat, mijn medereiziger naar de eeuwigheid? Samen in een bidstonduren om de noden van ons dagelijks leven, de noden van de kerk, van de school, van land en volk, van overheid en vorstenhuis, al die noden neer te leggen voor het aangezicht des Heren. Wat zou het een weldaad zijn als we nu zo eens mochten komen, gelijk die discipelen. Heren, nu moet het. Want het kan buiten u niet. En u moet het. En ik kan het niet. Wil gij bidden, de hoge priester, uw gebed, dat volmaakte gebed, wil daar iets van uitgieten in onze harten. En dan krijg je een waar gebed. Dan krijgen we zulk een gebed, geliefden, waarvan ge verzekerd zijn moogt, God hoort het. Dan is het eeuwig waar. Dan kan de Heere van het gebed van zijn volk niet af. Nooit kan God van het gebed van zijn kerk ontslagen worden, omdat hij daarin beluistert de echo van zijn eigen stem. Daarom staat er zo, en die geest der genade en der gebeden, die uitgestort wordt van de Vader en van die biddende hoge priester, in het hart, die geest der gebeden en der genade. Hij legt het alles in het hart. Hij leert dat hart zich wegschenken en toebetrouwen aan de Heere. Geloof wat de Heere Jezus zei, u weet uw hemelse Vader, alles wat ge nodig hebt, dan kunnen we rustig het voorjaar in. We kunnen de zomer in, we kunnen de herfst in, ach, wat zeg ik, dan kun je het hele leven door. Want dit is zo groot. Nu gebruik ik een uitdrukking van onze Ruttervoort, die eens zei, uit de biddende handen van die biddende hoge priester voor het aangezicht zijns vaders, uit die biddende handen, daar valt er nooit één uit. Er staat een wonder in. Vindt u dat nou geen wonder? Mocht God van den hemel zo ons eens leren bidden, dan wordt het een gebed Gode welbehagelijk. Dan is het een gebed God verheerlijkend. En dan is het zielenzaligend. Dan wordt het een gebed waar de Heer niet overheen kan stappen, maar wat God horen moet. Nu vrezen we daar eens dat de Heer bezig is om die geest als het ware in te houden. Want als de Heer niet over dat gebed heen kan, en zijn kerk, zijn volk, krijgt in waarheid te bidden, dat is dus te worstelen aan de troon der genade met de noden en behoeften van land en volk, met allerlei noden, dan moet God horen. Natuurlijk. En dan moet de Heer uitkomst geven. Daarom is dit gevleugelde gezegde zo waar. Eén ware bidder is meer waard dan machtige legers. Eén bidder kan God overwinnen. Zulk een wonder, mijn vriend. Denk je dat eens in? Kan God overwinnen? Want God is aan dat gebed gebonden. God heeft er zich in verbonden om die ware bidder, bediend uit die hemelse voorbidder, die dus altijd leeft om voor de zijnen te bidden, om die te horen. Als er nu eens in deze lange tijd, niet waar, we gaan er nu vanavond weer niet op in, ach, we weten het allemaal wel, alles wat er gist en kookt vandaag aan de dag in de volkerenwereld, wat het nog zal worden met die oosterse landen, wat zal het worden tussen Israël en de Arabieren, hoe zal het verder gaan, het communisme dringt al meer op. De godverlatenheid neemt hand over hand toe. De goddeloosheid stapelt zich hemelhoog op. En dan hoeven we niet alleen te letten op de volkeren der wereld van vandaag. Ach, we hebben vanmiddag gezegd, als dat eens even op je ziel weegt, ach, dan kan het soms wel eens bang worden. Maar anderzijds ligt er de machtige vertroosting en bemoediging voor de kerk des Heren, dat de Heere gezegd heeft, en dat hij de zijnen niet zal begeven, nog zal verlaten in de eeuwigheid. De kerke Gods behoeft dus, nu God bezig is, al meer te komen met zijn oordelen, vanwege de verlating Gods, vanwege de verwerping van zijn woord. Dat nu God met zijn oordelen komt, en nu vrezen we, omdat schier geen volk gevonden wordt dat nu wezenlijk met die noden in het verborgen bij God te worstelen krijgt. Laat nou eens eerlijk wezen. Wie draagt ze uit de bediening van het hemelse heiligdom? Kan voor het hart persoonlijk tot rijke vertroosting wezen, die ook voor ons bid, en dat ik er nu nooit uitval uit die biddende handen. Maar dan gaat het over ons persoonlijk leven, maar nu over het kerkelijk leven, het staatkundige leven, het maatschappelijke leven, en wat het misschien van de zomer in het komende jaarseizoen ons brengen gaat. Ach, we horen schier niet dat Gods kerk daar nu mee worstelt in het verborgen. En weet je waar we nu zo bang voor zijn? En we zeggen nu dit heel openlijk. Wel, Nu zijn we hier zo bevreesd voor dat de Heere door zijn geest dat gebed niet geeft in het hart van zijn volk. Omdat, want we hebben zojuist gezegd, God kan over het gebed van dat volk niet heen, omdat God door wil gaan met zijn oordelen. En dan kan het niet dan moeilijk worden. En wat is dan toch een voorrecht als dan de kerken Gods, en laat ons daarom toch bidden en smeken, als nu die kerken Gods dan te midden van de oordelen Gods, die al meer zullen toenemen, eens op die rechte plaats mocht komen om als een bedelaar te leven aan de troon der genade. En altijd maar weer heb ik gezegd, want dat is niet één keer nodig, maar dat is altijd nodig, te bidden: Heere, leer ons bidden. En weet je waarin dat bidden dan wel eens bestaat, een vriend of mijn vriendin? Dan kan dat bidden wel eens daarin bestaan, slechts hartelijk zuchten in het verborgene voor God. Maar zo'n gebed bestaat niet altijd uit een veelheid van woorden. Ach nee, weet je wat zo'n bidder dan wel eens zegt? Heer, kijk nu maar in mijn hart. En dat is genoeg. Laten we de Heere bidden om die genade om te leren bidden. Liefderijke ontferm, als we nu zo tot u naderen in dit avontuur, maar in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons bij vernieling aan deze plaats des gebeds hebt willen samenbrengen in een uren des gebeds, om uw genadiglijk te smeken, om uw zegen over alle arbeid, om uw zegen te willen schenken over het werk op het veld dat weer aangevangen is, om u te bidden: Heere, wil die arbeid zegenen, dat er straks mag zijn voedsel om te eten, spijzen voor de eter, om ons te kunnen kleden, u te smeken om uw zegen over handel, nijverheid en industrie. Uw zegen, Heer, over onze arbeid, wat het ook is, Heere, te bidden uw zegen om genadiglijk door dit leven ons heen te leiden, maar bovenal u te bidden om uw genade voor ons onsterfelijke ziel. En ach Heer, als we daar niet komen, dan moeten we te lijden. Wij weten niet te bidden gelijk betaamt. Heere, leer ons bidden, dat smeekte eens uw discipelen. Schenk ons alle tezamen, jong en oud, zoals we vanavond hier in de kerk zijn, die genade om u te bidden, om te leren bidden, o Heer, om al de noden en de behoeften van ons hart u bekend te mogen maken. Dat hart met alle vragen en alle zorgen voor u uit te mogen storten. Gij weet wat we van noden hebben, en daarom smeken we u, grote voorbidder, aan vaders rechterhand, die altijd leeft om voor uw volk te bidden. Ach, wij smeken om die genade dat we mochten liggen in uw biddende, hoge priesterlijke handen, die gij draagt voor het aangezicht uw vaders, en waarvan gij zelf getuigd hebt, uw hemelse Vader, u weet wat gij van nodig hebt. Och Heere, dan kunnen we het niet eens allemaal in woorden uitspreken, maar dan is dat ook niet nodig, want dan weet gij wat de overdenking in het hart spreekt. En daarom smeken u, Heere, mocht ge dat recht bidden, dat worstelend, smekend leven aan de troon der genade ons doen kennen, vandaag en morgen en volgende week, altijd maar weer. Een biddend leven is toch een vruchtbaar leven. Een biddend leven is ook een groot wonder, Heere. Van nature staan we met de rug naar u toe en zijn we nu ware bidders gemaakt, dan hebt gij ons omgekeerd. Dan zijn we wederom geboren en is ons aangezicht naar u gewend. En dat is nou zo groot, Heere, als hier beneden zulke arme zondaar in het stof gebogen ligt, het aangezicht gewend tot u in het diepe en in het levendige besef. Heere, gedenk mijner. Heere, helpt u. Heere, zorgt u. Heere, leidt u. Heere, bewaart u ons in ons in- en uitgaan. Heere, bewaar ons voor de zonden. Heere, bewaar onze voet voor struikelen. Heere, leid ons aan uw hand in het spoor der gerechtigheid om uw naams willen. Heere, wil u ook met ons het komende jaarseizoen ingaan. Heere, neem ons uit genade voor uw rekening. En dan is het goed. Dan is het goed, Heere, voor uw rekening te liggen. Wat dan geschiet, wat dan in de toekomst ook mogen gebeuren, hoe onze weg dan ook gaan mag, maar dan is het goed. Want gij hebt beloofd, Heere, en dan mag dat biddend hart toch op die belofte pleiten. Gij hebt beloofd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Gij hebt de belofte geschonken, mijn oog zal op u zijn, nu dan, Heere, pleitende, biddend pleitende op de vervulling van uw beloften. Heere, dan kunt ge van het gebed niet ontslagen worden. Dan hebt ge het ook gezegd, en dat is ook alweer zulke rijke belofte, voor een arm mens, deze ellendige riep, en de Heere hoorde en verlost hem, en al zijn benauwdheden. O Heere, uw dierbaar woord is vol van belofte voor een arm, ontledigd mensenhart. Wel nu dan, Heere, leer ons dat biddend smeken en dat smekend bidden, pleitenden op uw belofte om ze te vervullen, onze te gedenken naar lichaam en ziel, ons te aanschouwen in dat alles betalende borgwerk van die gezegende Heer Jezus, opdat we ons leven in u, o dierbaar borg, mogen kennen en bezitten. Want uw bloed en uw gerechtigheid, daarmee alleen zullen we kunnen bestaan voor het aangezicht van u, o heilige en rechtvaardige God. Ach, schenk ons die genade. Ontneem ons dan, Heere, alles wat we mis moeten. En wil u ons uit genade schenken alles wat wij nodig hebben. Dat smeken we voor uw kerk, Heere. Ach, dat dat leven op die kerkakker nog eens bloeien mocht. En dat er nog eens wat uitgaan mocht van dat Sion. Dat ze hun sierlijke klederen nog eens mochten aantrekken. En uw erfdeel nog eens zij mochten zoutend zout en een lichtend licht te midden van een wereld die in het boze ligt. Ontfermt u zo over uw kerk, nu zo verdeeld, Heere. Ach, Heere, voeg nog eens samen wat samen hoort te leven, samen hoort te bidden, samen hoort te verkeren rondom de kandelaar van uw getuigenis. Gedenk uw kerk in de vervolging, achter het ijzeren of achter het bamboegordijn, of waar ter wereld, waar uw kerk verdrukt en vervolgd wordt. Heer, laat uw liefde toch een bijzondere mate in die harten toevloeien. Wil het geloof versterken. Doe ze uw nabijheid nog ervaren, Heere. En mocht ge nog eens verlossingen zenden. Vijanden nog eens vrienden. Vervolgers, volgers willen maken. Ontfermt u over land en volk. Overheid en vorstenhuis. O God, u weet het. Vanmiddag mochten we overdenken in uw huis. Naar uw goddelijk recht, Heer, moet ge doorgaan. Dan kan het niet anders. We roepen de oordelen op. Maar nu nog te mogen pleiten als een arme bedelaar. Te bidden aan de troon der genade, o God, ontfermt u nog naar het vrije van uw welbehagen. Wil in een wereld in nood uw kerk nog bouwen, Jeruzalem in menig hart doen opkomen, alle arbeid in uw koninkrijk nog genadiglijk zegenen. Gedenk aan al wat in lijden is, in druk, onder het kruis gebogen gaat, die met smekende ogen op u staren. Zo dragen we ook al de zieken uit het midden der gemeente aan u op, thuis of in het ziekenhuis. U kent ze bij naam, u kent hun toestand naar lichaam en ziel. Grote medicijnmeester, ontfermt u hun er nog. En mocht als die grote medicijnmeester ze naar lichaam en ziel gezond willen maken. Ach, het is veel wat we vragen, Heere, maar u bent er de machtige toe. Gij hebt toch maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Zo leggen we dan alle noden voor u neer. En wij bidden u in de genadige verzoening van al onze zonden, met gedachten, woorden of daden tegen u bedreven. Heere, gedenk aan ons. Heere, wees ons genadig. Heere, neem ons, arme zondaren, voor uw rekening. Amen. Zie, geliefden, we wilden een ogenblik met u gaan nadenken over dat bidend pleiten op Gods belofte. Ik lees u daartoe als tekst het 42ste vers uit 1 Koningen 18. 1 Koningen 18, vers 42. Waar we lezen, alzo toog Achab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Elia biddende om de vervulling van Gods beloften. We zien deze waarheid versmaad, gekend, beproefd, verhoord. Elia biddende om de vervulling van Gods belofte. En dan zien we deze waarheid versmaad, gekend, beproefd en verhoord. Laat ons eerst met elkaar zingen in de 66ste psalm, de versen 2 en 4. Van ons tekstvers verplaatst ons in de geest naar de Karmel. Daar op de hoogte van de Karmel is zojuist de strijd beslist ten gunste van Jehovah, Israëls God. is de nietigheid van Baal tentoongesteld. En het volk heeft het als het ware gevoeld toen het in belijdenis uitriep. Niet Baal, maar de Heere is God. Toen zijn al de Baals profeten omgebracht als een teken dat de afgodendienst, de Baalsdienst, met wortel en tak onder Israël moest worden uitgeroeid. En de naam des Heeren, Jehovah, Jehovah's naam, zijn dienst, weer in ere onder Israël hersteld zou worden. Immers, de Heere had vanwege de Baalsdienst na zijn rechtvaardig oordeel de hemel toegesloten, zodat er 3 jaar en 6 maanden geen regen nog dauw op de aarde nederviel. Maar nu had God een belofte gegeven. God had beloofd dat hij in gunst weer zou nederzien op dit volk. En nu de Baalsdienst als in beginsel weer wat was teruggedrongen, zou de Heere zijn belofte vervullen dat hij de hemel weer zou openen en regen en dauw op de aarde zou geven. En dat heeft Elia de profeet stellig geloofd. Geloofd dat God een waarmaker van zijn woord is en dat hij zijn belofte vervult. En deze Elia mocht door de genade des geestes zo krachtig en sterk in dat geloof staan, dat het bij hem was als hoorde hij reeds het geruis van een overvloedige regen. En dat was voor Elia het voorlopige amen op zijn verzuchtingen en smekingen, waartoe hij zich opmaken ging en waardoor hij versterkt werd in de hoop op zijn God. Zo gaat dan Elia naar koning Achab en zegt hij tot hem: sta nu op, ga naar uw vorstelijke tent, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Elia kende Achab. En hij wist, helaas, dat deze Achab, deze koningenman was, die slechts leefde bij de tijdelijke, bij de aardse, bij de stoffelijke dingen. Deze koning Achab, als Elia hem dit bevel gegeven heeft om nu maar naar zijn vorstelijke tent te gaan en te gaan eten en te drinken, welaan, dan gaat hij zich onmiddellijk opmaken om te eten en te drinken. Deze Achab had nu wel dit geloof in wat Elia zei, dat het geschieden zou, dat nu de regen zou komen en de dauw van de hemel, daar zou weer vruchtbaarheid komen. Hij zou weer kunnen eten en drinken en hij zou weer kunnen leven naar de lust van zijn natuurlijk hart, geliefden. En daarom maakt deze koning Achab zich op om in zijn vorstelijke tent te gaan eten en drinken. Ziezo, nu zal het leed geleden zijn. Nu kan het leven naar het vlees buiten God om, dienende de afgoden, weer voortgaan. Hij heeft de grote wonderen Gods op de Karmel gezien. Hij is erbij tegenwoordig geweest. De strijd tussen Baal en Yahweh, Israëls God. En hij heeft het aanschouwd hoe Israëls God vuur van de hemel zond op het gebed van zijn knecht, van zijn profeet Elia, hoe de Baalspriesters zijn uitgeroeid. En nu is deze koning Achab daar nu van onder de indruk. Hier ziet u, geliefden, wat een mens van nature is. Hier ziet u een voorbeeld van een werelds mens. Die alleen maar leeft voor de dingen van beneden. Het heeft niet de minste indruk op zijn hart gemaakt. Als hij maar weer eten en drinken kan, en als dat wellustige leven maar weer door kan gaan, dan is deze koning Achab klaar. Ach, had hij zaligmakend iets verstaan van zijn zonde en zijn schuld voor God, hoe had deze Achab in stof voor God gebogen? Hoe had hij het voor zijn God uitgeschreid en beweend? En hoe had hij dan als een rechtgeaard koning meegedragen in zijn gebed de zonde van land en volk die ten hemel hoog opgestegen was en waarom God met zijn oordelen gekomen was en de hemel had gesloten? Maar ach, daar had deze Achab niets van, geliefde. Hoe was dat anders bij die andere koning, bij David? Weet u wel, toen David het zo voor de Heere verzondigd had met de telling des volks, Gods toorn ontstoken was en God een pestziekte onder het volk gaf, zie daar dan David. En kijk, daar kan je nu het kind van God aan kennen. Zie dan David. En dan valt David in stof voor de Heer neer. En dan schrijft David het uit. Heere, ik heb gezondigd. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Wat hebben deze arme schapen gedaan? Heere, uw hand zij tegen mij en tegen mijn vaders huis. Daar heb je weer de beleving wat we vanmiddag u predikten. We vallen aan de kant van God en het recht Gods in zijn oordelen leren billijken. Dat is Gode welbehagelijk. Maar ach, daar kende deze koning Achab niets van. Totaal niet. Deze man leefde rustig voort. Hij versmaadde de belofte Gods om op die belofte bij Israëls God te pleiten. En zo zien we de vervulling van Gods belofte versmaad door deze koning Achab. Achab komt zonder onder God te bukken door de oordelen heen. Dat is ook wat. Dat is nou ook wat. En Gods arme volk komt soms midden in de oordelen terecht. En Achab komt er zo doorheen. Hij gaat naar zijn kostelijke tent, kan er eten en drinken. God opent de hemel, hij geeft weer regen en dauw. En dan kan deze koning Achab zichzelf weer uit gaan leven. Maar nu is dit een groot verschil, geliefde. Achabs hart verharde. En waar is het op uitgelopen? En kun je dan jaloers zijn op zo'n mens? Zeg me, waar is het op uitgelopen? Dat het hart van deze Achab zo in de verharding is gegaan, dat hij nooit als een arme zondaar voor God terecht gekomen is en schrikkelijk aan zijn eind gekomen. Achab, dat is de man van de wereld, die in de benauwdheid zit en als het wat tegenloopt, wat zien we dat nu in onze tijd? Niet waar, hoeveel Achabs zijn er niet? Ach, ze zoeken een makkelijk leven, een gerust leven. Als ze het maar goed hebben in de wereld. En als er maar geen werkeloosheid komt. En als er maar overvloed van werk is. En als er maar eten en drinken is. En als ons leven naar het vlees maar gemakkelijk voortgaan mag. Dan zijn we klaar. Maar dan zijn we, dan zijn we jong en oud feitelijk net als Agap. Dat geldt toch niet van u? Hè? Wat is nou Agaps hart? En zeker, dan kan het vandaag en de dag ook nog geschieden. Dat we zonder te bukken en te buigen onder het recht van God uit het oordeel uitkomen. Maar weet, straks kan het oordeel niet dan vreselijk wezen. God brengt zijn volk en pas het wel met. En ik wens het je uit het diepst mijn harten allen toe. Dat volk dat God leert kennen, vrezen en dienen, komt hier in het oordeel. Om hier in het oordeel te ervaren dat God ze vrij spreekt om het bloed en om de gerechtigheid van Christus. En dat volk, als nu straks het oordeel komt en misschien is het dichtbij, dan wordt dat volk eeuwig vrijgesproken. En daarom gaf de Heer die genade is, en dat gaan we nu in de tweede plaats zien, dat bidden om de vervulling van Gods belofte, dat het gekend mag worden. Zie, dat kende nu Elia. Dan staat er zo, zeg, dan moet jij eens letten, mijn vriend, wat hier staat in de tekst. Alzo toog Agap op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel. En hij breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Daar viel nu de scheiding tussen deze beiden. En die kloof is eeuwig gebleven. Daar gaan ze uit elkaar. Agap en Elia. Agap om te eten en te drinken. Elia, hij gaat naar de hoogte van de kar. Ze hebben elkaar nimmer meer gezien. Agap is ondergegaan. Elia, eeuwig behouden. Daar gaat Elia. Hij gaat weer terug. En dan komt hij weer op de hoogte van de Karmel. Hij is er nu alleen, alleen, alleen met zijn God. En dan lezen het zo treffend. En Elia breidde zich voorwaarts uit ter aarde. En hij boog zijn aangezicht tussen zijn knieën. Daar gaat Elia in het gebed worstelen om de vervulling van Gods belofte. O, we zouden zeggen, machtige Elia, man des geloofs, nooit zijt ge groter geweest dan dit ogenblik daar op de Karmel, toen ge zo diep boog voor uw God. Daar is Elia het grootst. Even tevoren heeft hij op die Karmel gestaan, alleen tegenover de duizenden van Israël en tegenover al de Baals profeten en tegenover koning Agap. Daar stond hij alleen als de stedehouder Gods. En nu op diezelfde Karmel, op een stille top, is hij alleen voor zijn God. En dan is Elia een arme
betelaar. Heb je nu waar we mee begonnen zijn vanavond? Een ware bidder is een arme bedelaar aan de troon der genade, die het nu alles uit de hand des Heren hebben moet, geliefde. En waarom is nu deze Elia daar op de hoogte van de Karmas zich daar zo uitbreidt en zijn aangezicht tussen zijn knieën buigt en smeekt en roept en worstelt in het gebed tot zijn God? Waarom? Ach, Elia, hoe heeft u het gevoeld? Dat volk heeft er straks wel op de hoogte van de Karmel geroepen: de Heere is God, de Heere is God. Maar ach, het was bij dat volk maar een oppervlakkige belijdenis onder de indruk van het ogenblik. De Karmel is leeggestroomd en het volk is naar huis gegaan, en ieder naar zijn eigen plaats en naar zijn eigen huis. Maar we horen niet dat dat volk als zondaren in het stof voor God boog. En dat dat volk het daar beleden heeft: Heere, wij hebben gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Wel nee, nu was ook dat volk weer klaar. Als God nu de hemel weer opent en hij geeft weer regen en dauw en daar komt weer vruchtbaarheid. Dat heeft Elia gevoeld. En nu zeiden we: nooit is Elia groter geweest dan in dat ogenblik dat hij daar ligt op die berg, zo in het stof voor zijn God gebogen. Daar draagt Elia als voorbidder voor zijn volk de schuld van dat volk voor het aangezicht van Israëls God. En gaat hij God smeken om nu redenen te nemen uit zichzelf? Dat volk was het onwaardig. De Heer kon het om dat volk niet doen. Maar dat Heer het nu mocht doen om zijn groot naams willen. En zo bidt en zo worstelt en zo schrijft daar op de stille hoogte van de Karmel. Elia, niemand heeft het gehoord dan zijn God, die daar in de eenzaamheid dicht bij hem was. Nooit, en nu weet ik het niet of ze hier zitten, ik wenste het wel, maar nooit wordt het gebed meer een teerheid en een vanzelfsheid des harten als we de nabijheid des Gods mogen ervaren. Dan kun je nog niet overeind blijven staan. Dan kunnen we er iets van vatten. En Elia boog zich ter aarde, zijn aangezicht tussen zijn knieën. Dan gaan de schoenen van de voeten. Want de plaats, die plaats des gebeds, is heilig land. Worstelend, biddend is Elia bezig voor de noden van zijn volk. Wat is deze Elia ons hier een type van die grote en meerdere Elia, die gezegende Heere Jezus Christus, die geworsteld heeft in de hof van Gethsemane, die daar ook voor God gebogen heeft, gekropen heeft als een worm in het stof en gebeden heeft met sterke roeping en tranen, dragende de zonde en de schuld van zijn volk, ook van Elia, hij die meerdere Elia, die daar worstelt in het gebed voor het aangezicht zijn Gods. opdat die zonde van al dat volk zal worden weggespoeld. En hij dat volk op zijn borgschouders weer thuis zal kunnen brengen. Wel gelukzalig de mens die nu iets kennen mag van dat biddend zuchten en dat zuchtend bidden aan de troon der genade. Kent u er wat van? Weet u wat een kenmerk is van een waar gebed? Dit, dat we diep verootmoedigd in eigen onwaarde voor God buigen in het stof, als rechtloze schepselen leren bidden met de tollenaar. Gena, o God, gena, hoor hoe een zondaar pleit. O, dat is zo voorheer. Wil je geloven, het is waarachtig waar. Daar komt de hemel voor in beweging, voor één zo'n bidder. En wel gelukzalig het hart dat zo mag leren bidden. Smeek erom, mijn medereiziger, naar de eeuwigheid. Jong en oud, gaat het alle nodig. Dat biddend zuchten, dat strijdend leven, dat vragen om de vervulling van Gods belofte. God heeft zoveel belofte gegeven. Kom jongens, toe, meisjes, jongeren en ouderen, reeds toen het doopwater op uw voorhoofd gesprenkeld was, kwam God met zijn belofte. En hoeveel beloften geeft God niet in zijn woord, opdat arme zondaren daarop zullen leren pleiten, en daarmee leren worstelen aan de troon der genade. En nog eens, dan is dat ware gebed altijd een gebed uit de diepte. Let dus op Abraham, weet je wel, de vader der gelovigen. Hoor die Abraham, heren, ik heb me onderwonden tot u te spreken, hoewel ik stof en as ben. En dan bidt hij voor de rechtvaardigen in Sodom. Wat nu Elia daar gebeden heeft, ach, dat is ons in het woord van God niet bekend gemaakt. Maar toch weten we het weer wel, wat hij gebeden zal hebben, zoals de andere profeten des ouden verbonds, als ze in het gebed te worstelen kregen met de noden van land en volk, van overheid en vorstenhuis. Hoor dan, Jeremia, onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd, verlaat ons niet. Hoor dan, een Daniël, bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons is de beschaamdheid des aangezichts. O Heere, hoor, o Heere, vergeef. Wij werpen onze smekingen niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die vele zijn. Zo heeft Elia zichzelf mee ingesloten in de nood van land en volk. Zo heeft hij gepleit op Gods beloftenissen, die nimmer hun vervulling missen, geliefde. Er kan er hier een vraag opkomen. Elia was een man des geloofs. En toen hij daar biddend lag te worstelen, daar op de hoogte van de Karmel, wat was hij toen? Was bidder een arme zonder. Maar hoe bad hij? Hebben jullie ook wel eens zo mogen bidden? Want dat is zo wonderlijk. Daar smeekt Elia in het geloof. Hij hoorde reeds, zei hij, het gras van een overvloedige regen. Elia geloofde dus. God zal zijn belofte vervullen en hij zal de hemel openen en hij zal uitkomst schenken. En dan ligt hij daar te worstelen en te schreien en te roepen. En hij geloofde dat God het zou doen, geliefde. Als jij nou toch geloven mag, moet er dan nog zo geworsteld worden aan de troon der genade. En je gelooft God zal het doen. Moeten we dan God niet God laten? Kijk, dat is nou het geheim. En ik wenste wel dat u het kennen mocht. Onthoud het. Gods toezeggingen, Gods beloften maken geen lijdelijk volk, maar Gods toezeggingen, Gods beloften brengen werk, brengen strijd, brengen worsteling aan de troon der genade. Elke belofte die gemeent van God ontvangen te hebben, en die belofte heeft u niet werkzaam gemaakt bij een belovend God, is het geen belofte van God geweest. En het zuivere kenmerk, weet jij hoe de oude vromen dat dan wel eens zeiden, hoe ze dat onderscheiden? Dat deden ze zo, dan zeiden er is een groot onderscheid tussen een voorkomende belofte of een inkomende belofte. Och, voorkomende belofte, daar zijn soms mensen die hebben de zakken vol. Ze zijn er nooit mee werkzaam geweest aan de troon der genade. Maar één belofte, vriend, die God op jouw ziel bindt, wordt je worstelend, biddend, smekend, mee werkzaam aan de troon der genade, geliefden. Want de Heer heeft zo graag dat we hem zijn eigen werk voorhouden. Dat we er de Heer om bidden. En dat is toch een kostelijk werk. Heb je dat nou wel eens mogen doen? Heb je wel eens ooit dat woord van God door de geest tot je ziel gesproken? Wel eens mogen pleiten en gezegd, Heere, u hebt het beloofd. Heere, u zegt het toch in uw woord. Wel nu dan, Heere, uw eigen woord. Ach, vervul het toch. Ook een kostelijk plekje. Hoe bid je dan om de vervulling van de belofte? Hij wel eens een belofte van God gehad. Zo ja, en waar ben je er dan mee gebleven? En dan is dit het gezegende voorrecht, geliefde. Als dat hart waarmee die belofte mag werkzaam worden. Van de Heer, vergun het me toch dat ik het zo weer zeg. Dat is gode behagelijk. Dan lig ik alweer als een rechteloze. In mij is niet enig rond waarop ik pleiten kan. Maar daar gaat dat biddende hart om de vervulling van Gods belofte pleiten. Op het welbehagen Gods, des vaders, in de zoon zijner eeuwige liefde. Dan leert dat hart bidden. Heere, doe het om uw naams wil. En zulks bidden is de Heere nu aangenaam. Kwam daar nu eens een volk. Was daar zo eens een biddend volk in ons eigen dierbaar vaderland. Was er zo eens een biddend volk in de kerk, geliefde. Wie weet, God mocht zich wenden. Maar, nou kan dat biddend worstelen om de vervulling van de belofte wel eens beproefd worden. Daar ligt hij. O, machtige Elia. Daar ligt hij.
voor zijn God gebogen. En in zijn gebed grijpt hij als het ware, jawel, de God des verbonds aan. Om het nu waar te maken, om nu de hemel te geven en de regen te laten neerdalen in de duim. En zie, terwijl hij daar nu worstelt, de hemel blijft strak boven zijn hoofd. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Even tevoren op de Karmel, bad Elia, en God hoorde onmiddellijk, en hij zond vuur van den hemel. En nu ligt hij daar, op de Karmel. En hij zegt tegen zijn jongen, ga op en zie uit naar de zee. En dan komt hij terug. Daar is niets. Dat heeft die jongen moeten herhalen. 6 malen. 7 malen. 6 malen kwam hij terug met dezelfde boodschap. Toen hij uitzag over de zee. Daar is niets. Hoe beproeft God zijn eigen werk. Maar hoe is nu onder die beproeving een gelovig mens? Want hier ligt de man des geloofs, Elia, worstelend in het gebed. En nu is het nog 6 malen, u moet niet te veel u vastklemmen aan dat woord 7. U weet, 7 is het volmaakte getal. 7 drukt de volkomenheid uit. Dat is de volkomenheid van de tijd der beproeving. En dan komt God ten 7e malen. En dan blijft de Heere niet langer weg. Maar hoe nu? Een man des geloofs. En die herhaalde malen. Daardoor zijn knecht de boodschap krijgt. Daar is niets. En daar ligt hij maar te worstelen. Weet u, en dat is het geheim van de genade des geloofs. Al komt die boodschap, daar is niets. Telkens weer, daar is niets. Voor Elia, licht, hemelslicht, over deze teleurstellende boodschap. In het geloof worstelt hij, des te krachtiger en machtiger en aanhoudender. Elia in het geloof doorleeft het, al zegt zijn jongen, daar is niets. Dan beleeft Elia het, dan is het, o Heer, uw tijd nog niet, maar ik laat u toch niet los. Want gij zijt een waarmaker van uw woord. Weet je, daar heb je de toestand niet testamentisch, zoals de Heeren het zegt, ze dwongen God en ze bleven vrienden. Dat is het geloof. Kun je niet jaloers op worden, mijn medereiziger. Ach, ik moet weer gaan eindigen, helaas, smeek de Heeren. Om die genade des geloofs. De Heer wil erom gebeden zijn. Dan mag, al is dat maar in voorwerpelijke zin, gaan pleiten op wat de Heer in zijn woord gezegd hebt. Jong en oud. Het werd beproefd, zeide ik, dat bidden op de vervulling van Gods beloftenissen. En dat is al degene die God vrezen niet vreemd. Het staat ook zelfs van Abraham opgeschreven, de vader der gelovigen. Zullen dan zijn kinderen ervoor bewaard worden? Daar komen soms tijden in het leven der die God vrezen, tijden in hun leven dat ze moeten worstelen op hopen tegen hoop. En dat ze toch niet kunnen loslaten. Worstelen in het gebed aan de troon der genade om de vervulling van wat God beloofd heeft. Want hij is geen man dat hij liegen zou. nog een mensenkind dat hem iets zou berouwen. Zou God het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Maar weet, de Heere hoeft zich nooit te haasten. De Heere heeft de tijd. En waarom? Het zijn ook geheimen als je dat leren mag. En dat leert de Heere nou dat volk die een plekje met een Elia kennen in de eenzaamheid met God alleen. Weet je wat de Heere daar leert als hij nu zijn eigen werk beproeven gaat en telkens komt de teleurstelling, daar is niets. Wel, geliefde, de Heere kan in zijn trouw niet wankelen. Hij kan in zijn liefde niet veranderen. Hij wordt in zijn geduld nooit moede. De Heer wacht 7 maal tot de volkomenheid der beproeving. Zou het ook niet nodig geweest zijn voor Elia? Welk een held des geloofs deze Elia ook was, hij was nochtans een mens van gelijke bewegingen als wij. Ach, zo gauw kon de hoogmoed in zijn hart sluipen. Maar nu moet hij het bij vernieuwing gelovig biddend inleven, dat hij alleen maar van genade leven kan. Kun je dat begrijpen? He? En toch kostelijke zaken, als de Heere dat leren mag. En daarom beproeft de Heere wel eens dat werk. Daarom schijnt het alsof de Heere zich telkens weer terugtrekt. Weet je waarom? Net als bij Elia. Want dan kwam de jongen telkens weer terug. Dat was wat hij telkens weer toe. Ga maar weer op en zie nu eens uit naar de zee. En al maar komt de jongen terug. Daar is niets. Wel, Elia heeft des te sterker, des te aanhoudender in het geloof gebeden. God van den hemel, u stil nu. Want dit is het geheim van het waarachtig geloof. Heere, u moet het doen. En hoe kan de Heer het gebed van zijn volk juist gaan beproeven om ze te leren dat aanhoudend, ernstig, gedurig bidden aan de troon der genade. Als je gebed niet levendig is, als het gebed maar met de lippen is, hoor eens mijn lieve vriendin, het minste dat er dan tussen komt, dan houden we weer op. En dan zeggen ze bij jou zo gauw van binnen, scheid er maar uit, want de Heere hoort jou toch niet. Hè? Maar als nu eens een ernstig, een aanhoudend, een gedurig gebed wordt, mag ik het eenvoudig zeggen, dan hangt dat volk met haar gebed aan de hemel. O machtige Elia, in het geloof heeft u al biddende zijn geloofsarmen om zijn God geslagen. Heere, hoor, u zult te doen op uw tijd. En dan komt God. En als dat nu een weldaad, geliefde, dat worstelend leven te mogen kennen, God niet los te kunnen laten, het zij met welke noden en behoeften ook, de noden van je eigen hart en leven, de zorgen van je gezin, de zorgen van je werk, de zorgen in kerk, in staat, in maatschappij. Och, dat alles is voor God te mogen neerleggen. En kun je dan ook pleiten op Gods belofte, net als Elia. Wat zou je daar nou op zeggen? Moet je eerlijk wezen, kan zo'n bidder ook pleiten op de belofte? Natuurlijk, mijn lieve vriend. Maar God zegt in zijn woord dat hij zich wendt tot de gebed desgene die gans ontbloot is. Hij heeft nooit eens ervaren. Hè? Worstelen op hopen tegenhoop. Hè? En al zijn rechtloze en waardeloze te ervaren. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heere wilde op mijn smeken geen hulp me doen ontbreken. Hij heeft mijn smeking gehoord. En dan is het ten zevende malen. Komt die jongen terug. Ik zie een wolkje. Als in zijn manshand. Uit de zee opkomen. Amen. Ja, amen. Zegt Elia. Dat wolkje. Als in zijn manshand. Het was het amen Gods. Op het gebed van Elia. En dan geeft Elia dat amen. Aan zijn God terug. Daar gaat hij. Nu staat hij op. En hij wendt zich tot Agab. Niet waar? Hij zendt zijn jongen vooruit. Opdat zijn jongen zal zeggen tegen Agab. Span aan en kom af. Dat u de regen niet ophouden. En het geschieden ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. En Agab reed weg. En toog heen naar Jezreel. En nu? Elia weet het. Nog een ogenblik. En een lucht van wind en wolken zwart. Stormwind komt op. De hemel is open, God vervult zijn belofte. En dan staat deze geloofsheld wonderlijk. Hoor eens hoe. En de hand des Heeren was over Elia. En hij gorde zijn lenden. En hij liep voor het aangezicht van Agab heen. Totdat men daar komt. Te Jezreel, daar was het vorstelijke paleis van Agab. Wat doet Elia nu? Is hij nu opeens slaaf? Wel, nee. En de hand des Heeren staat er, was op hem. Wat deed Elia? En ook hier is hij de profeet in dienst des Allerhoogsten. Dan zijn profetenmantel slaat hij nou om zijn lichaam. En dan rent hij vooruit voor de paarden. De paarden mogen zo hard rennen als ze winnen. Met de koninklijke koets waarin deze verharde Agab zit. En vooruit loopt Elia als een hemelbode. Als een laatste roepstem voor deze koning Agab. Elia, die daar teken is van de vervulling van Gods belofte, dat God hoort het gebed der zijnen. Ze zullen lopen en niet moede worden, wandelen en niet mat worden, en ze scheiden weer bij het paleis te Jezreel. Agab is ingegaan in de eeuwige nacht. Elia is ingegaan in het licht van de eeuwige dag. Daar worstelt hij niet meer om de vervulling van Gods belofte. Ze zijn in zijn leven volkomen vervuld. Nu hij ook thuis is. God van den hemel, mijn medereizigers naar de eeuwigheid, leer u zo te bidden, zo te smeken, zo met al uw noden bij God terecht te komen en de Heere te mogen pleiten. Heere, hier staat het. Heere, u hebt het beloofd. Heere, maak het uit genade aan een rechtloos mens waar. Amen. Lieve heren, wees gij de toepasser van het woord wat wij met elkander mochten overdenken. Heer, het was met zwakheid en gebrek. Wil het zondige wegnemen. Wil het u verheerlijken. Och, Heere, schenk ons die genade dat we mogen leren pleiten. Mogen leren bidden om de vervulling van uw belofte in ons eigen hart en leven. In het hart van al de onze. In het hart van uw kerk. Uwer te ontfermen. In die dierbare Heer Jezus Christus. Gij die met sterke roeping en tranen geworsteld hebt in de hof. Dragende de schuld uw volks. Opdat u, o dierbare God, een arme zondaar, zoudt kunnen horen en vervullen met uw heil. Amen. We zingen nu het zesde vers, Psalm 29. De zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.